Geliefde gemeente, zalig voor het sterven, zalig in het sterven, zalig na het sterven. Zeg ik te veel? Zalig voor het sterven. Ik denk aan David toen hij eenzaam ronddoolde in de woestijn van Juda uitriep, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Zalig in het sterven. Een van de laatste woorden van Jacob op zijn sterfbed waren: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zalig na het sterven. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo immers zingt de kerk van de Heeren. Zeker, zegt u, dat is waar. Als Gods kinderen leven aan hun ziel hebben, dan is dat zo. Maar, en dat is de andere kant, ze zijn nog in een wereld die in het boze ligt en wonen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En bovendien, wat zullen ze nog mee moeten maken? Vooral als zij denken aan de eindtijd, de tijd onmiddellijk voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Johannes vertoeft op het eiland Patmos. Hij is daar verbannen om het getuigenis van Jezus Christus. 6 zegelen heeft Christus reeds voor hem geopend. Het 7e zegel, hoofdstuk 8, zal vertonen dat Christus over de aarde zal gaan met zijn oordelen en gerichten. Het is te begrijpen dat de harten van Gods kinderen in één krimpen van angst en ontzetting. Ziende op zichzelf vrezen zij de eerste te zullen zijn die hem verloochenen. Voor de opening van het 7e zegel echter laat de Heere eerst iets anders zien. En in dat gezicht gaat hij hem bemoedigen en opbeuren. Dat is de Heere toch goed. Hij geeft als het ware een bemoedigend schouderklopje. Wees maar niet bang, de kerk komt thuis. Er zal er niet één achterblijven. Daar ben ik garant voor. Daar spreekt onze tekst van. Onder inwachting van de zegen van de Heere bedienen wij u het woord Gods met als thema een ontelbare schare verlosten voor de troon en voor het lam. En we letten op een viertal zaken. Het getal van de verlosten, de herkomst van de verlosten, de kleding van de verlosten en het werk van de verlosten. Dus een ontelbare schare verlosten voor de troon en voor het lam. Het getal, de herkomst, de kleding en het werk van de verlosten. Dus allereerst het getal van de verlosten. Na deze zag ik en ziet een schare die niemand tellen kon. Na deze slaat terug op het eerste gedeelte van hoofdstuk 7. Daar ziet Johannes de 144.000 gezaligden. 12 keer 12.000 uit al de stammen van Israël. Vanzelf spreek ik het niet precies 144.000, want zoals u weet, getallen hebben in het boek der openbaring een symbolische betekenis. Vrij algemeen neemt men aan dat men met deze 144.000 niet het volk van Israël wordt bedoeld, maar de strijdende kerk zoals die zich op aarde vertoont. Maar na deze wordt het toneel verplaatst van de aarde naar de hemel. Als Johannes zijn ogen opslaat, ziet hij zo'n grote menigte, ja een schare die niet te tellen is. Dat wil zeggen door ons mensen niet. De Heere kan het uiteraard wel. Het zou een strijd zijn met zijn almacht en alwetendheid. Evenzo met de sterren. Wij kunnen ze niet tellen, maar de Heere wel. Hij roept dat talloos Heer tezamen en roept die allebei aan namen. Zo ook met de verlosten. Ons verstand is beperkt en bovendien verduisterd door de zonde. Maar van de Heere geldt wat Paulus schrijft aan Timotheus. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebben we dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En op een andere plaats lezen we van het boek des levens, waar de namen van al de uitverkorenen in vermeld staan. Na deze zag ik en ziet een schare die niemand tellen kon. Het valt op dat niet alleen hier, maar telkens in de Heilige Schrift gesproken wordt over velen die zalig zullen worden. Jesaja zegt dat hij veler zonden gedragen heeft. Aan de Hebreeën schrijft de apostel dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende door lijden zou heiligen. In Mattheüs 20 lezen we zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En om nog iets te noemen, wanneer Christus het heilige avondmaal instelt, spreekt hij: want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Het nieuwe Jeruzalem zal niet alleen in luister en schoonheid, maar ook wat inwoneraantal betreft alle aardse miljoenensteden als Londen, Washington, Parijs en Moskou verre overtreffen. Trouwens, dit alles is in overeenstemming met de heerlijkheid en de majesteit van koning Jezus. Salomo zegt in zijn spreuken, in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. Wanneer koning Jezus slechts weinig onderdanen zou hebben, dan zou dat niet in overeenstemming zijn met zijn macht en glorie. Dit is bemoedigend voor ambtsdragers, die vaak het idee hebben op rotsen te ploegen. Toen Elia moedeloos was, zei de Heer dat er nog 7000 waren die de knieën voor Baal niet gebogen hadden. Dat wil natuurlijk niet zeggen precies 7000, maar naar het woord van de grondtekst was er nog een kern onder Israël dat de Heer vreesde. En dat zal zo zijn tot het eind van de wereld toe. Zeker, zegt u, dat is allemaal waar. Maar ik lees ook heel andere uitspraken in Gods woord. Zegt de Heer Jezus niet, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. En op een andere plaats, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En op nog weer een andere plaats, dat zijn discipelen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Is het niet met elkaar in strijd? Ach, wanneer wij het aantal bekeerde mensen stellen tegenover de miljarden van de wereldbevolking en daar nog bij optellen de mensen die van Adam af geleefd hebben, dan is dat inderdaad maar een kleine minderheid. Maar wanneer we vanaf het begin van de wereld afrekenen, Abel was de eerste die in de hemel kwam, u begrijpt. De eeuwen door is het aantal gezaligden meer aangegroeid tot een ontelbare schade. Sommigen houden zich op met getallen en berekeningen. Tot de Heer Jezus kwam ook zo iemand. Hij vraagt, heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? Wat vindt u van deze man? Als we eerlijk zijn, hij maakt een sympathieke indruk. Hij maakt een ernstige indruk. Waar kom je nog tegen dat mensen zich bekommeren om deze dingen? De massa blijft steken bij de vraag naar een gevulde maag, sport en vakantie. Verder kon men niet. En toch, ondanks zijn goede indruk, hij krijgt van de Heer Jezus geen rechtstreeks antwoord. Strijd om in te gaan, dat krijgt hij te horen. De Heer Jezus wil zeggen, man, als je je nog op de been kunt houden met getallen en berekeningen, dan is er nog geen nood bij je. Deze man is dus helemaal niet zo ernstig als hij er op het eerste gezicht wel uitziet. Hij behoort zich druk te maken over de vraag of hij zelf er wel toe behoort. Strijd om in te gaan. Wat zal het u baten of er al veel of weinig zalig worden? En u staat er buiten. En dat terwijl het evangelie van vrije genade om niets u wordt verkondigd. Zalig worden is een strikt persoonlijke zaak. Hoe indringend komt de vraag tot ons? Behoor ik ook tot die ontelbare schade? Letten vervolgens op de herkomst van de verlosten. Zij zullen komen uit alle natie en geslacht en volken en talen. Zo staat er. U, alle natie. Een natie is een volk dat er onderlinge zeden en gewoonten aan elkaar verbonden is. De Joodse natie bijvoorbeeld is al eeuwen een diaspora in de verstrooiing, maar toch vormen zij, hoewel verspreid over de hele wereld, de Joodse natie. Uit alle geslachten. Misschien zegt u, klopt dit wel? Er zijn toch geslachten op de wereld aan wie nog nooit het evangelie gebracht is? We zullen dit alle moeten opvatten in de zin van allerlei. Denk ook aan Titus 2 vers 9 waar we lezen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De kanttekenaren van de Statenvertaling merken bij deze tekst op dat dit opgevat moet worden in de zin van allerlei mensen. Dat wil zeggen, mannen en vrouwen, dienstknechten en vrijen, rijken en armen. Zo ook hier, alle geslachten. Dat wil zeggen allerlei geslachten. De Heere slaat geen enkel geslacht over. Bij hem is geen discriminatie. U kent uw gemeente. Als u rondziet, dan valt u op dat er geslachten zijn waar de Heere veel in gewerkt heeft en nog werkt. Al is genade geen erfgoed, de Heere werkt wel in de geslachten. Daar staan echter andere geslachten tegenover. waar men slechts een zijden draad aan de kerk verbonden is. Onregelmatige kerkgang, wereldsgezind, onverschillig en ongeïnteresseerd. Ze hebben overal belangstelling voor, behalve als het gaat over de eeuwige dingen. Het huisbezoek wordt soms wel 4 keer afgezegd om een voetbalwedstrijd. De ambtsdragers vinden het een opgave om erheen te gaan. En dat is te begrijpen. Maar zie, uit zo'n gezin van zeg 10 kinderen is er 1 die trouw naar de kerk gaat. Zijn levenswandel is voorbeeldig, in alles trouw en nauwgezet. Een sieraad voor de kerk. Hij openbaart de vreze Gods. En ieder zegt verbaasd, hoe is het mogelijk en dat uit zo'n gezin? We zien hier dat de Heere niet almachtig, maar ook vrijmachtig is. Uit alle geslachten. Vervolgens ook uit alle volken. Wat een volk is, weten we. Je hebt het Engelse volk, het Noorse volk, het Deense volk. En wij behoren tot het Nederlandse volk. Ten slotte ook uit alle talen. Sinds de Babylonische spraakverwarring zijn er vele talen. Wat voor taal ze echter ook spreken, de Heer haalt ze overal vandaan. De Bijbel, of althans gedeelten ervan, is er al meer dan 1500 talen vertaald. Uit alle hoeken van de aarde zullen ze vandaan komen, van elke huidskleur, blank en bruin. Jeruzalem heeft 12 poorten en door alle poorten zullen ze binnenkomen. Van de kant van het noorden en het zuiden, het oosten en het westen, met elk 3 poorten. Ze zullen eenmaal aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Aan het grote avondmaal van de bruiloft van het lam. We kunnen de afkomst van de verlosten ook nog bezien van een andere kant. Van de geestelijke zijde. Immers, ieder kind van God zal er weet van hebben waar hij vandaan komt. Uit het verloren paradijs. Ze hebben de Heere niet gezocht, maar de Heere heeft hen gezocht. En waar heeft de Heere hen gevonden? Was het niet op het vlakken van het veld, vertreden in hun geboortebloed? Daar lagen ze in de staat des doods, in de staat van ongeloof en vijandschap. Daar heeft de Heer hen opgeraapt uit eenzijdige liefde en ontferming. O, wat een eeuwig wonder, en dat voor zulk een. De wijze van toebrengen is voor ieder verschillend. De Heilige Geest stoort zich, met eerbied gezegd, niet aan onze schema's en systemen. Bij de Heer geen confectie, bij ons wel. De mens fabriceert slechts eendere producten. Daarin ligt onze beperktheid. Maar bij de Heere is grote verscheidenheid. Zoals geen enkel blad aan de boom precies gelijk is, zo ook met de bekering. We zien Gods wijsheid in de natuur, maar nog meer in de genade. De een wordt jong toegebracht, de ander oud. Hoewel, dat laatste behoort tot de uitzonderingen. De een wordt lieflijk getrokken door het zuizen van een zachte stilte, terwijl de ander van meet af aan achtervolgd wordt door de wet. Maar hoe dan ook, wezenlijke verschillen zijn er niet. Zij leren alle zonde en genade kennen. Wel is er verschil in vrucht te dragen. De Heer Jezus leert ons dat in de gelijkenis van de zaaier. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voud. Er is een groot verschil tussen Henoch en Lot. Maar van welke huidskleur ook en waar ook ter wereld, zij worden alle teruggeleid naar het paradijs. Naar het verloren paradijs. En tot welk volk ook behorend en welke taal ook sprekend, ze zijn 1 en verstaan elkaar in de talen Kanaans. Letten wij op de kleding van de verlosten. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. De nadruk moet gelegd worden op het woordje lang. Ze hebben lange witte klederen aan. Dat wil zeggen, een kleed dat tot aan de voeten reikt. Het moet hun gehele lichaam bedekken. De schande der naaktheid moet geheel bedekt worden. Het kleed is in Gods woord dikwijls het beeld van gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs heeft de Heer ons een rein wit kleed gegeven. Een kleed van gerechtigheid en heiligheid. Met het kleed konden wij God onder ogen komen. We leven in gemeenschap en volkomen harmonie met de Heer, de schepper van ons leven. Maar door de zonde, door het grijpen naar de verboden vrucht, hebben we ons kleed bevuild. Nu geen wit kleed meer, maar een zwart kleed, waar geen wit stipje meer op te bespeuren is. Met zo'n kleed kunnen we niet meer voor de Heer komen. De band met God hebben we in het paradijs doorgesneden. Nu geldt van ons, zoals onze vaderen zo treffend in ons doopformulier hebben uitgedrukt, dat wij kinderen des toorns zijn, die in het Rijk van God niet kunnen komen. Maar hoe komen zij aan een wit kleed? Dat lezen we verderop in vers 14. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ze hebben hun lange klederen gewassen. Konden zij dat dan zelf? U begrijpt het, ze hebben dat gedaan in het geloof. Nou, voordat ze hun toevlucht genomen hebben tot dit reinigingsmiddel, hebben zij gezien. En voordat zij gezien hebben dat er een middel is, hebben ze eerst iets anders gezien. Namelijk een vuile kleed. Ze hebben leren inleven die ontzaglijke breuk die er gekomen is door de zonde tussen de Heer en hen. Mogelijk bent u lieflijk door de Heer getrokken met koorden der liefde. U strijdt tegen de zonde. U probeert zelf uw kleed te reinigen. Maar het wordt in plaats van witter al vuiler. Met David ziet u steeds uw zonden voor ogen zweven. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. U komt aan de weet dat een ander u moet reinigen. U ontdekt dat u met een stuk zeep van uw uitwendige godsdienst uw kleed niet schoon kunt krijgen. U leeft in wat de Heere zegt tot Jeremia. Al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zoals toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht gerekend. Spreek de Heere, Heere. U staat voor de onmogelijkheid uw kleed te reinigen. Voor uw besef bent u de enige op heel de wereld voor wie het onmogelijk is. Maar dat is niet waar. De mensen uit onze tekst hebben dat ook gedacht. Ook zij hebben zich leren kennen als een hopeloos geval. U wordt achtervolgd door de dood. In de regel geloven we wel van een ander dat hij moet sterven, maar niet van onszelf. We zijn dood voor de dood. Dan echter wordt het anders. U hebt geen ogenblik rust meer. U durft 's avonds niet te gaan slapen. Bevreesd als u bent, nooit meer wakker te worden. En uw ogen te zullen openslaan in de hel. U aanvaardt het oordeel des doods en verdoemenis. Naar recht voor eeuwig verloren. Alleen de liefde tot God en zijn deugden kan dit zeggen. Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ja, dat laatste is ook waar. De Heere geeft uitkomst. Waarvan de mens uit geen mogelijkheid meer is, daar heeft God in Christus nog een weg uitgedacht. Zacharia profeteerde reeds. Te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Waar ik voor de onmogelijkheid sta, laat de Heere de mogelijkheid zien in Christus. O, wat een ruimte ligt er in dat bloed. Het bloed van Abel roept om wraak, maar het bloed dat op Golgotha gestort is, om verzoening. En in het geloof ga ik op weg naar die bloedfontein, de fontein van alle heil. Daar verdwijnen mijn zonden als sneeuw voor de zon. Daar is mijn zwarte kleed in een ogenblik gereinigd. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat niet één keer. Dagelijks heb ik die reinigende kracht van het bloed nodig. Iedere dag immers opnieuw bevuil ik mijn kleed door de zonde. Altijd kleeft het bederf van de ongerechtigheid mij aan. Zelfs in de heiligste verrichtingen. De Heer houdt een onbekeerd volk over in de beleving. In zichzelf arm en ellendig volk. Zo moet de mens er geheel en al buiten vallen. Alle roem is uitgesloten. Nu de vraag. Draagt u ook een wit kleed? Met andere woorden, is uw kleed gereinigd? Ja, zegt u, dat is een hele vraag. Inderdaad. Maar kan het met minder toe? Dacht u dat u met een vuil kleed aan voor de troon van God kunt bestaan? De man zonder bruiloftskleed in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft werd verwijderd. Nogmaals de vraag. Draagt u een wit kleed? Velen in onze dagen helen de breuk op het lichtst. Zij tillen niet zo zwaar aan de zonde. Het zal allemaal wel meevallen. Onrust kennen zij niet. Dat wil zeggen, wat betreft hun vuile kleed niet. Wel aangaande tijdelijke dingen. Daar hebben ze slapeloze nachten van. om kleinigheden soms. Maar stelt iemand de vraag of ze wel eens een uur hebben wakker gelegen om in zonde en vervloeking te overdenken en de Heere aan te roepen, dan vindt men dan wreed en onbarmhartig. Ja, de mens wil met rust gelaten worden. Men wil gepleist worden met loze kalk. Je mist bij hen het wonder van zalig worden uit enkel genade. Ze weten niet van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Gelukkig de man die iets van het bloed heeft mogen zien. Zien is nog geen hebben, wordt wel gezegd. Dat is waar. Maar we mogen wel zeggen, zagen we er maar wat meer van. Dan zou er meer van de kerk uitgaan. Trouwens, wie er iets van ziet, heeft er toch ook iets van? Als de Heilige Geest dat bloed toepast, in welke stand van het leven ook, dan geeft dat een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Het vervult het hart met vreugde en blijdschap. Vol is vol. Een vinger roert net zo goed als een groot vat. Een blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Een verloren en verdorven Adamskind in zichzelf en nochtans overgelukkig in hem, de tweede Adam. Daar gaat wat van uit. De beker is overvloeiende. Dat geeft moed, dat verkwikt. Ik kan getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het zijn gouden uren die worden doorleefd. De wereld heeft geen waarde meer. Die hangt nog maar aan de toppen van je vingers. Het kost dan ook geen enkele moeite haar los te laten. Het gaat vanzelf. Ja, zo is het. Het gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Er is een drang in het hart om goed van God te spreken met mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Het is zo groot aan anderen te mogen vertellen wat ik aan God heb. Wat de Heere gedaan heeft aan mijn ziel. Zo wordt God verheerlijkt. Al Gods kinderen klagen daarin zo onvolkomen en gebrekkig te zijn. Maar het is wel de keus van hun hart. Ze streven naar de volmaaktheid. Hoewel zij weten dat dit onbereikbaar is. In dit leven althans. De heiligste verrichtingen laten ze de vingerafdrukken der zonde achter. Voor de redding van hun leven, voor de reiniging van hun kleed, is zo'n dure prijs betaald. De prijs van zijn dierbaar bloed. En dan nog steeds weer dat kleed dat op bloed, dat door het bloed gereinigde kleed bevuilen. Dagelijkse bekering is nodig. Wel 100 maal op een dag moet ik bekeerd worden. Wat loopt het laag af met Gods volk? De oude zijde minder zonde doen en groter zondaar worden. Een oude pelgrim van 70 jaar zei, ik was 30 toen de Heere mij opzocht. En in die tijd van de eerste liefde dacht ik, als ik nu eens 70 jaar mag worden, wat zal ik dan vergevorderd zijn in de heiligmaking? Maar nu ik die leeftijd heb bereikt, moet ik uitroepen, ik ben er nog nooit zo ver vandaan geweest als nu. Verstaat u dat? Tot de laatste seconde van mijn leven zal het nog zijn, gena, o God, gena. De laagste plaats is in het geestelijke is de hoogste plaats, ook de beste. Daar ervaar ik de kracht van Gods woord, de kracht van het bloed van Christus. Een rijk mens heeft niets nodig, maar armen worden met goederen vervuld. Wanneer ik sta aan de poort van de hel, gaat de hemel voor mij open. Het wonder is zo groot en wordt al groter, staande voor de troon en voor het lam. Hier ook weer, voor het lam. Daar ligt de grond van de zaligheid. De bewegende oorzaak ligt in God de Vader. En de grond van de zaligheid ligt in Christus. En palmtakken waren in hun handen. De kleding van de verlosten spreekt van één en al heerlijkheid. Ze dragen een feestkleed. Die heerlijkheid wordt nog groter door de palmtakken die ze in hun handen houden. Gewoonlijk ziet men in de palmtak het teken van de overwinning. Dit zou hier ook kunnen. Toch dan in deze zin, dat die overwinning door Christus is behaald en de verloste ten goede komt. Slechts door hem zijn zij overwinnaars. In de schrift vinden we echter genoemde opvatting niet. Daar komt de palmtak voor als teken van vreugde. Denk bijvoorbeeld aan het loofhuttenfeest. Daar woonde Israël in hutten uit takken van vruchtbomen. Palmtakken ter herinnering aan het wonen der Israëlieten. In hutten na hun bevrijding uit Egypte. Het was een vreugdefeest waarop men, vooral in later tijd, tot uiting der vreugde in de rechterhand een palmtak droeg. Iets dergelijks vindt u bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Bij het toenemen van de vreugde en de blijdschap spreiden ze de palmtakken uit op de weg als teken van hun vreugde. Let weer op de verlosten voor Gods troon. En palmtakken waren in hun handen. Ze zijn dus verheugd, rechtvaardig en heilig zijn ze, maar ook verheerlijkt. Hoor hoe ze juichen. Ze zijn verheugd in God en mogen huppelen van zielenvreugd. U ziet ze in gedachten voor u, bekleed met lange, witte klederen en palmtakken in hun handen. Nadat wij gezien hebben op het getal, de herkomst, de kleding van de verlosten, willen wij tenslotte nog letten op hun werk. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. Hoort u het? Zij bezingen niet de loftrompet op zichzelf, maar geven God de eer. Zij zelf vallen naar buiten. Zalig worden is een eenzijdig Godswerk. Ze eindigen in het soevereine welbehagen van God de Vader. En het Lam, het ligt vast in Hem. Hij is het hechte en onwrikbare fundament van hun zaligheid. Het anker van hun levensschip is Christus. Zij kunnen niet anders dan eindigen in God, omdat Hij in hun leven begonnen is. Wat de Heere werkt in het hart van de zondaar, keert ook weer tot de Heere terug. U ziet wat hun werk is. Zij loven en prijzen God. Zij doen dit volmaakt, onafgebroken. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit in het Lam. Wat zal dat schoon klinken? Wat komt God daardoor aan zijn eer? Geen enkele wanklank, geen enkele valse toon. Heel die ontelbare schare heeft de eeuwigheid nodig het wonder van zalig worden uit genade te bezingen. Zij zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Op aarde hangt de harp zo vaak aan de wilgen. Als de Heere vanwege onze zonden zijn aangezicht verbergt, dan verstomt het lied. Maar in de hemel is dit onmogelijk. Daar zijn ze de zonden te boven. Vandaar dat in de beste ogenblikken van hun leven Gods kinderen verlangen om, zoals Paulus dit zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dan zal God zijn alles in allen. In de hemel zijn ook engelen, miljoenen engelen. Zij zijn onder andere de liturgen van God. Het werk van engelen is veel en velerlei. Bij alle heilsfeiten komen er engelen aan te pas. Zij worden ook tot dienst uitgezonden degenen die de zaligheid beërven zullen. Hun werk is veelzijdig. Daar gaan we echter niet verder op in. Wat in dit verband van belang is, is dat zij, zoals we reeds opmerkten, de liturgen zijn van God. Dat wil zeggen, zij doen niets anders dan God dag en nacht loven en prijzen. U ziet dit ook in het roepingsvisioen bij Jesaja. Engelen roepen als om strijd: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Onafgebroken loven en prijzen zij God. Mag ik u de vraag stellen? Door wie komt God meer aan zijn eer? Door engelen of door verloste zondaren? Het antwoord is niet moeilijk. Door de laatsten uiteraard. De engelen hebben niet gezondigd en behoeften daarom ook niet verlast te worden. Maar een verloren mens, een verdorven adamiet die uit zo grote nood en dood verlost is, heeft de eeuwigheid nodig om de lof, de eer en dankzegging aan God te brengen. Daar staat, en zij riepen met grote stem. Het is dus net alsof je maar één stem hoort. Heel die ontelbare schare roept uit als één mond. Eén solo, ter glorie van God drieënig, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Soli Deo Gloria. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God. Je beluistert hier de verwondering, de heilige verwondering. Dat is een wezenselement. Zo hebben zij dit op aarde in beginsel geleerd. Ze hebben zich erover verwonderd dat de Heere naar zo iemand heeft willen omzien. Ontbreekt dit, dan heeft het geen cent waarde. Tegenwoordig zijn er veel mensen die met de mond Gods lof bezingen. Zij bezingen wel de woorden van de zaken, maar de inhoud van de zaken kennen ze niet. Het zijn met dit alles vreemdelingen van het leven van genade. Het geheim van zalig worden uit genade kennen ze niet. Hoe nodig is het onszelf nauw te onderzoeken, namelijk of we het van de Heere geleerd hebben, of dat we zelf maar wat hebben klaargemaakt. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. We mogen aannemen dat u al luisterende voor uzelf de toepassing hebt gemaakt. Het is een ontelbare schare. Maar behoort u daar ook bij? Het zal wat zijn als in dat grote aantal u gemist zult worden. De tweede vraag die als vanzelf opkomt is, weet u waar de Heer u gevonden heeft? Waar u vandaan gekomen bent? De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt de mens terug naar het paradijs. De derde vraag, hebt u uw kleed gereinigd? Wat zal het verschrikkelijk zijn wanneer u straks voor de rechterstoel van Christus gedaagd wordt met uw vuile kleed. Het bloed van Christus, onrein geacht. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over dan uzelf. Als u daar zult staan, gehuld in uw vuile kleed, dan is God voor u een verterend vuur, bij wie u niet kunt wonen. De laatste vraag. Hebt u in beginsel geleerd de Heere te bedoelen en in hem te eindigen? Bedenk dit. Alles wat van ons is, kan voor God niet bestaan. Heeft geen waarde. Geen eeuwigheidswaarde althans. Wanneer u op al deze vragen het antwoord schuldig moet blijven, laat u dan uitdrijven tot de Heere. De weg van de zaligheid wordt u nog steeds verkondigd. Hoe lang nog? Dat weten wij niet. Als de Heere zegt heden, zegt u dan niet morgen. Morgen kan te laat zijn. Vraag veel om ontdekkend licht. De levensinstelling van Calvijn was de overdenking van het toekomende leven. Het vreemdelingschap op aarde. Alles bezittende als niets bezittende. De grote toekomst tegemoet. Wat is dat volk gelukkig. Wiens God de Heer is, gekocht en betaald door het bloed van Christus. Een rein en wit kleed waarmee zij voor God kunnen bestaan. De gerechtigheid en heiligheid voor Christus om niet hun deel. Zij komen uit de grote verdrukking. Ach, zoals er voor Christus geen plaats was in de herberg, zoals er ook voor hen die van Christus zijn geen plaats op deze wereld. Ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Maar mijn grootste druk, mijn ergste kruis, zei iemand, is niet de verachting en de smaad van de wereld of allerlei leed en moeite, maar mijn zonde. Verstaat u dat? Gods kinderen zuchten daaronder in de beste ogenblikken van hun leven. Hoe kunnen ze Gods kinderen ook opzien tegen het sterven? Zeker. De dood is een overwonnen vijand. Zijn vaten zijn om onthoofd. Maar toch is hij nog een laatste vijand. De Jordaan van de dood kan zo afschrikken. Maar de Heere kan de vrezen van de dood wegnemen. Als de Heere er is, kan alles, ja, dan kan ik zelfs sterven. De dood is zelfs een doorgang. Een doorgang tot het eeuwige leven. Ik denk aan Melanchthon, de vriend van Maarten Luther. Toen hij op zijn sterfbed lag, stonden zijn vrienden om hem heen. Een van hen vroeg, hebt u nog wat te wensen? Nee, zei hij, niets dan de hemel. Niets dan de hemel. En een ander stelde de vraag, zal er toen nog geen elektrisch licht zoals wij, zal ik een kaars aansteken? Nee, zei hij, dat is niet nodig. Want hier, en hij wees op zijn hart, hier is licht genoeg. Amen.